Ik zou het zo fijn vinden als wij, dan zeg ik, psychotherapeut, psycholoog, psychiaters of wat dan ook, dat we beseffen dat we echt iets kunnen doen. En dat het niet alleen maar behandelen is. En dat we weten veel van wat het in leven doet met mensen. En dat maken we zelf ook vaak mee. En dat kunnen we ook op een andere manier voor de samenleving beschikbaar stellen.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Bertolt Gersons in zijn woning in Amsterdam. Na een warm welkom en even voorstellen aan zijn vrouw, nemen we plaats aan tafel. Het zonlicht schijnt achter hem door het hoge raam naar binnen, wat een bijzonder effect heeft op de manier waarop ik hem zie. Zo, goedemorgen Bertolt.
Goedemorgen Gerrie.
Ja, wat heerlijk om hier te zijn met een lekker kopje Darjeeling thee in jouw mooie woning.
Fijn dat je gekomen bent.
Ja, nou het is nog niet zo lang geleden dat jouw boek uitgekomen is. En jouw boek heet Als een ramp ons raakt. En ik las daarover en ik dacht van zo, deze man heeft veel rampen meegemaakt. Die mag zich inderdaad trauma-expert noemen. En dat ben je ook geworden in de loop van de jaren.
Ja.
En alle wijsheid en leringen die je uit al die ervaringen met rampen hebt opgedaan, heb je opgeschreven in dit mooie boek.
Klopt.
Ja. Ja. En ik dacht van ja, mijn podcast gaat over veerkracht. En mensen die rampen meemaken, hebben veerkracht nodig. Hebben soms ook veerkracht ontwikkelen ze mede dankzij wat ze hebben meegemaakt. Ja. En jij hebt er zoveel ervaring mee. Zoveel mensen ook meegemaakt en gesproken die hun leven van het ene op het andere moment helemaal op de kop stond. Dus ik dacht van ja, deze man kan echt iets vertellen over wat veerkracht is en hoe wij dat als omstanders, als hulpverleners, als fysieke en mentale hulpverleners, relationele hulpverleners, tot een goed einde kunnen brengen of tot een einde waarmee verder geleefd kan worden. En ik heb het boek nog niet helemaal uit, daarvoor is het te kort geweest. Maar ik heb veel gelezen over alle rampen die je hebt meegemaakt. De Bijlmerramp, Faro, de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, de MH17-ramp en tenslotte de pandemie.
Ja.
Heel recent. En uit al die ervaringen heb jij bepaalde algemene wijsheden gedestilleerd. Niet zomaar van de ene dag op de andere. Dat heb je ook heel mooi omschreven in het boek Je Eigen Leerproces. Maar van die wijsheden wil ik heel graag de krenten uit de pap natuurlijk.
Okay.
In deze podcast.
Ja, begrijp ik.
Ja.
Die wil ik ook graag vertellen hoor.
Ja, heel graag.
Zal ik iets beginnen vertellen van, er was een, op een gegeven moment vroeg iemand, heb je gespecialiseerd in rampen? En toen zei ik nee. En dan stond diegene heel vreemd, want ik heb zoveel rampen meegemaakt. Maar het is eigenlijk over me gekomen. En dus het is niet zo'n keuze van, god, dit wil ik nou eens gaan doen. En hoe komt het nou dat me zo aangesproken heeft? Dat is denk ik, dat staat ook wel in het boek, dat ik eigenlijk al op de middelbare school, denk ik, iets had met psychiatrie. En toen eigenlijk daar nog heel weinig van snapte, van wat er met mensen aan de hand kon zijn. Maar eigenlijk geleidelijk aan merkte, ook wel omdat ik in mijn omgeving dat meemaakte, dat hoe erg dat was als mensen daar last van hadden, van psychiatrische ziektes. En dat was dan vooral schizofrenie, maar ook wel, ik had een achterneef die ook een bipolaire stoornis had. En ik was toen echt gegrepen door het idee, kun je dat voorkomen? Kun je er iets tegen doen?
Ja.
En toen ik medicijnen studeerde, ik wou psychiater worden, dat was echt mijn bedoeling. Mm-hmm. En ik had eigenlijk niet voor de psychologie gekozen, omdat juist dat hele zieke, zeg maar zeggen, dat boeide me ook in de kunst. Kunst van schizofrene, nou ja, het zijn allemaal van dat soort dingen die me toen heel erg boeiden ook. Maar tegelijkertijd, hoe kun je het voorkomen? En toen ik meer daarin zat, toen ben ik toevallig in contact geraakt met Bart Smit. Dat was iemand die ooit het crisiscentrum heeft opgericht in Amsterdam. Velen zullen dat niet meer weten. Maar dat was toen eigenlijk een soort revolutionaire theorie, dat je niet langdurig opgenomen hoefde te worden, maar als je eigenlijk het juiste moment van crisis van de mens, als je dan daar in de buurt was, mm-hmm, en daar eigenlijk vooral gewoon naar zou luisteren.
Ja.
Niet zoveel meer, maar vooral luisteren door iemand zelf eigenlijk moet veranderen, want dat is het kenmerk van crisis. Het komt door een verandering in je leven, maar daardoor kun je ook niet meer ontsnappen aan die verandering. Dat is denk ik heel cruciaal geweest, dat ik dat al heel vroeg zag, de waarde daarvan. Want je hebt het over veerkracht. Dat is ook het moment waarop veerkracht ontstaat.
Ja.
En ik heb dus in mijn werkzame leven had ik eigenlijk twee thema's. En het ene thema, dat was eigenlijk zorgen dat de mensen die chronisch psychiatrisch ziek worden en ook met alle sociale problemen, huizen, contacten, proberen hun leven, omstandigheden te verbeteren. Ik heb voor Amsterdam ooit het Amsterdamse model gemaakt met een hoop mensen. Nou, dat veel mensen weten dat helemaal niet meer, maar dat doet er ook niet toe. Dat was de ene kant. En de andere kant was dat ik eigenlijk, en daar ging mijn proefschrift ook over, in een wijk van Amsterdam, waar heel veel mannen waren overleden, vrouwen met rouw zaten, maar er niet over durfden te praten. Mm-hmm. Samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers. Echt een soort gemeenschapsaanpak om er weer bovenop te komen. Dus het was niet een individueel iets, maar dat mensen elkaar met weduwegroepen, maar ook met andere activiteiten in die buurthuizen en dergelijke, weer echt die gemeenschap ook weer overeind kwam.
Eigenlijk het hele ecosysteem, de community.
En dat was fascinerend, omdat dat is niet iets wat ik bedacht heb of zo, maar nee, dat is iets wat ik heb meegemaakt.
Dat heeft zich ontvouwd.
Ja, en die consultatiemethode, dat is eigenlijk iets wat, niemand weet dat meer, denk ik. Maar de essentie daarvan was dat je psychiatrische kennis of psychologische kennis, dat doet er allemaal niet toe, eigenlijk aanbiedt aan mensen in de eerste lijn, aan sleutelfiguren, maar op een manier niet van je moet dit gaan doen, nee, of dit is er aan de hand, maar dat je een ontmoeting hebt waarbij je met die kennis, als het ware, de ander zegt, oh, zo heb ik er nog niet over nagedacht.
Ja.
En ik ga ineens perspectief zien.
Ja.
Dus het einde van die gesprekken was ook altijd van, nu kan ik ermee verder.
Ja.
En waarom dat, het heette consultatie in de preventieve psychiatrie, zoals de titel, dat is dat je bij één casus ziet als huisarts, dat gebruik je voor veel meer casussen. Dus het heeft een enorme spreidingseffect. En nou, er staat eigenlijk heel weinig over in, maar ik heb heel veel van Kill Your Darlings. Het boek was eerst twee keer zo dik, maar
ja.
Ik heb samen met mijn vrouw ooit een tijd in New York gewerkt. We hadden een beurs gekregen en in de Bronx. En daar heb ik eigenlijk dat hele idee van community en veerkracht. Want dat is in Nederland, kennen we dat nauwelijks, die armoede en die misdaad en al dat soort dingen en verslaving. Dus ik heb eigenlijk altijd geprobeerd niet alleen individuele mensen te behandelen. Ik heb mijn hele leven altijd behandeld tot mijn 70ste.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook altijd gedacht, ja, je moet ook de gemeenschap. Ik heb met de politie heel veel gedaan in Nederland. En zo zijn die rampen er ook bij gekomen, zou ik zeggen.
Ja, ja. Het is interessant, want wat jij omschrijft is denk ik heel waardevol. En zijn we misschien ook een beetje kwijtgeraakt in een steeds meer individualiserende maatschappij, hè? Nee. Waarin ook de psychiatrie ook geneigd is om de stoornissen binnen de persoon te plaatsen. Mm-hmm. Terwijl er zoveel relationele en omstandigheden, relationele aspecten en omstandigheden ook bijdragen aan het welzijn van mensen. En het ziek worden van
zeker.
Mensen.
Zeker, daar ben ik het met je eens. Wat wij, ik denk, ik heb ergens ook staan, kom uit die spreekkamer. Dat betekent niet dat je er niet meer in kunt werken, maar besef dat je daar buiten een hele hoop kunt doen.
Ja.
En dat is een onzeker terrein. En het aangaan van onzekerheid is heel moeilijk geworden, omdat we er wordt verwacht, en dat verwachten we ook van onszelf, dat we absolute resultaten behalen. Hè? Met verzorgverzekeraars, met mensen die ze patiënten of cliënten ze meer als consumenten opstellen. Ik betaal hiervoor, dus ik moet 100% succes hebben.
Ja.
En dat heeft een soort verstikkend effect, waarbij je dus allemaal gespannen raakt, want je moet dat resultaat behalen.
Ja.
En eigenlijk niet terwijl we weten dat we als bij iedereen waar we een behandeling beginnen, we zijn er nooit zeker van of dat gaat lukken. En dat hebben we nodig, omdat dat maakt, die onzekerheid maakt ons, boeit ons in zekere zin om die ander te leren kennen. En,
ja.
En daardoor gaan we ontdekken. En dat is dus ook bij deze ramp is het een gemeenschap die je als het ware gaat ontdekken en ziet wat voor krachten daarin zijn. Wat ik heb niet al die namen kunnen noemen, dat zou het boek onleesbaar maken. Maar ik heb zoveel mensen meegemaakt die op zulke momenten belangrijke dingen gingen doen.
Ja.
Zal ik er één voorbeeld van
ja,
noemen?
Ja, graag.
Bijvoorbeeld de cafébrand van Volendam. Hè?
Ja.
Daar hadden wij psychologen van de Brandwondenstichting, hele goede, bekwame mensen, enfin, een hele hoop psychologen die gingen behandelen ook. Er was één vrijwilliger bij de Brandwondenstichting. En wat ging zij nou doen? Die ging met die mensen kleren kopen. En waarom is dat nou zo bijzonder? Dat als je zo door de brand misvormd bent, dan wil je jezelf niet meer zien. En op het moment dat je voor die spiegel staat en kleren gaat aantrekken,
dan zie je jezelf.
Dan moet je dus ook tegen jezelf zeggen, ik wil ook wel weer mooi zijn.
Ja.
Ik wil wel. En dat was zo, want daar werd heel wat bij gehuild. En dus wij kenden dat in onze spreekkamer natuurlijk, het verdriet.
Ja.
Maar dit was dus het verdriet moest er zijn om die kleren te kunnen kopen.
Ja, het is echt het belichamen van het verdriet.
Ja.
Hè? En het aankijken, letterlijk, hè?
Ja.
In de spiegel.
Ja.
En daar niet alleen in zijn.
Ja.
Ja, heel mooi. Ja.
En dat is dus, ik kan dus iedereen als het mij een ramp toewenst, want het klinkt wel heel vreselijk, maar je ontmoet zoveel mensen met zoveel ideeën, met zoveel. En dat is ook, ik zeg maar, een ramp is vaak zo vreselijk, dat het ongelooflijk motiveert om veel te gaan doen.
Ja.
Iedereen wil helpen, iedereen wil betekenis hebben. Iedereen wil. En dat komt ook omdat het ons. Het maakt onszelf angstig.
Ja.
Dat is natuurlijk het eerste. Je wordt er zelf bang van.
Ja, ja. Dat klopt. Ja, en heel veel traumatheorieën wordt genoemd. Hè? De fight, de flight en de freeze reactie. Maar de vierde reactie wordt vaak vergeten. En dat is de gehechtheidsreactie. Van dat je, als een ramp gebeurt, trekken mensen enorm naar elkaar toe.
Ja.
Mensen die elkaar nooit spreken. En klampen zich aan elkaar vast.
Je kent het?
Ja, ja.
Het klinkt alsof je het uit eigen ervaring kent.
Nee, maar ik zie het zo vaak.
Oh ja, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zie het zo vaak en ik hoor het zo vaak van mensen. En ik zie het ook in mijn omgeving.
Ja. Hè? Maar we zijn ook ontzettend afhankelijk van elkaar.
Ja.
En dat is in dat individualistische wat je genoemd hebt. Het individualistische is eigenlijk alsof je niet afhankelijk bent van anderen.
Ja, het is gewoon een fictie.
Terwijl als je bedenkt hoe we iedere dag gewend zijn naar een supermarkt te gaan, niet stil zijn bij hoe al die producten daar komen, hoe dat allemaal op dat moment daar is, dat ze daar nog keuze in hebben. Nou ja, noem maar op.
Ja.
We zijn extreem afhankelijk van elkaar.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, heb jij zelf ook mensen behandeld? Hè? Je hebt daar een bepaalde behandelmethode voor ontwikkeld. De BEP, beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS. En die bestaat uit een aantal fragmenten, fasen. Zou je daar iets over willen vertellen? Want eigenlijk zijn die heel basaal voor iedere traumabehandeling.
Ja, ja, het is net als dat ik zei van dat ik de rampen niet speciaal gedacht dat dat ooit iets zou zijn waar ik me zo bij, was het ook het ontwikkelen van een traumabehandeling had ik nooit op mijn agenda staan. Maar het is in 1980 ben ik met politiemensen in aanraking gekomen die eigenlijk PTSS bleken te hebben, waar ik destijds het eerste zelfhulpteam mee ontwikkeld heb van de politie. En dat heeft een hele vlucht gekregen. En ik merkte dat die mensen, die waren dus geïrriteerd, kort lontje heel erg. En daardoor kregen ze slechte beoordelingen. En ze hadden ook last van flashbacks en al dat soort dingen. Die zelfhulpteam, dat hielp enorm. Dus ging ook als een nieuwe politiemens wat meemerkte, gingen ze hen bijstaan en zorgen dat alle dingen goed gingen. Maar ik merkte dat toch een aantal mensen eigenlijk zo slecht functioneerden, dat ik dacht, ja, we moeten toch eigenlijk gaan. We hadden ook onderzoek gedaan, het bleek dat toch 2/3 van die mensen daar last van te hebben. Dat moet ik toch proberen ook te behandelen. En ik kende in die tijd, ik bedoel, er was MDR bestond helemaal nog niet. Er was helemaal niks.
Nee.
Dus ik had vooral geleerd de kortdurende psychodynamische psychotherapie, zoals het heette. En dat betekende dat je probeerde in zeg maar zo'n 12, 16 zittingen, dat mensen eigenlijk keken hoe ze op iets reageerden. En ook vooral de emoties konden beleven van verdriet, boosheid. Je zou het eigenlijk met het rouwproces kunnen vergelijken. En dat heb ik gedaan. Ik heb heel wat politiemensen daarmee behandeld toen. En die waren allemaal heel erg tevreden daarmee. Ik bedoel, ze hadden heel veel geleerd. Maar ik merkte dat de herbelevingen, die gingen niet weg. Dus ik merkte dat zij waren tevreden, maar ik was zelf niet tevreden. En toen heb ik erover nagedacht en ik heb altijd wel een soort idee gehad dat, wat is nou eigenlijk de rol van emoties? Je maakt iets mee, je wordt boos of verdrietig. Als je dat eenmaal echt toelaat, beleeft, dan kun je daarna ook weer verder naar een volgend iets. En dat is eigenlijk wat heel erg erin zit. Dat ik dacht, een aantal dingen bedacht, ik ga niet allemaal zeggen waar het allemaal vandaan komt, dat is niet zo belangrijk, maar psycho-educatie vond ik wel heel wezenlijk. En dat is iets wat best niet zo eenvoudig is. Namelijk dat je iemand laat vertellen van waar heeft iemand nou echt last van. En dat je dat dan kan uitleggen aan de hand van hoe dat samenhangt met de traumatische gebeurtenis. En wat er dan gebeurt, is dat iemand voor het eerst een gevoel van controle weer gaat ervaren.
Ja.
Omdat er een verbinding ontstaat. Wij zijn zo gewend, zeg maar, omdat we zo van weten, om die klachten zelf te zien als gevolg van trauma. Maar iemand die bij ons komt, die weet dat vaak helemaal niet.
Die fragmentatie die dan optreedt, hè? Ja.
Wat bedoel je met fragmentatie?
Nou, dat het zo in stukjes opgeslagen wordt in je systeem, wat je hebt meegemaakt. En dat je het niet aan elkaar kunt verbinden.
Ja, ja. Nou, die herkenning is heel erg belangrijk. En ik heb in mijn leven wel zo'n 1000 politiemensen gezien, dat is echt niet te geloven.
Ja.
Die eigenlijk altijd in dat eerste gesprek, waar je dus iets daarover zei, altijd een traan kregen, bijna allemaal, en dan sorry zeiden.
Ja.
Dat was eigenlijk, Dus dat verdriet, dat excuseert zich voor een heel merkwaardige gewoonte
die we, op, zijn,
die we ons eigen hebben gemaakt, kennelijk. Ja. Dus met Kleenex en al dat. Dus psycho-educatie is de eerste stap. En dan is eigenlijk exposure meer richting hypnotherapie. Niet dat mensen geen herinnering hebben, maar dat je dus heel langzaam door het gebeuren gaat in een aantal sessies. Ja. Waarbij het eigenlijk vooral gaat over verdriet. Dat is naar ontspanningsoefeningen. En dat is heel, heel heftig om mee. In het boek gaat het over die timmerman van de Faro-ramp. Ja. Dat iedereen die het boek leest, die is. Er zijn veel mensen die zeggen, ik kreeg er tranen van.
Ja.
En dat is ook. Het tranen, die helpen ons. Het is niet iets wat we moeten wegvegen. We vegen het wel weg, omdat het lastig is soms. Maar het helpt ons. En ook de boosheid. En die boosheid is in de behandeling verwerkt door een boze brief te schrijven. Of mensen doen het op verschillende manieren. Er zijn ook mensen die tekenen, die kunst maken daarvan.
Ja.
En daarmee dus eigenlijk die hele heftigheid van die emoties niet proberen tegen te houden, maar juist de vrije loop te laten.
En daar expressie aan geven.
Ja. En wat ik altijd zo bijzonder vond, dat was dat mensen, dat is vaak na 4 sessies waarbij je heel langzaam er doorheen gaat, dat mensen vaak daarna zeiden, het is net alsof ik wakker word.
Ja.
Dat zeiden mensen letterlijk, het is net alsof ik wakker word. En weer gingen kijken wat er gebeurde. Dus er ontstond een verschil tussen morgen en gisteren.
Ja.
Terwijl dat was met al die klachten, was het eigenlijk steeds hetzelfde.
Ja, het komt weer tot ontwikkeling. Hè? Het lijkt gewoon ergens vast of stil te blijven te staan. En het komt weer in beweging door er doorheen te gaan.
Ja, ja. Nou, ik noem vaak PTSS eigenlijk dat mensen zitten in hun angst gevangen.
Ja.
Dat is, en daardoor bewegen ze niet en zijn alsmaar bang dat er van alles gebeurt wat overigens niet gaat gebeuren. Ja. Waardoor het ook zo uitputtend is.
Ja.
Stel dat er maar iets gebeurde, dan had je er nog wat aan, zal ik maar zeggen.
Ja, maar je bent eigenlijk overbodig alert.
Ja. En dan kom je eigenlijk dat tweede deel van die behandeling, of tweede deel, maar het is wel heel belangrijk. Dat vind ik altijd dat. En dat is weer gebaseerd op die crisistheorie. Dat is dat als je zulke dingen meemaakt, dat je dan beseft dat het leven niet zo vanzelfsprekend is.
Nee.
En dat is een hele existentiële ervaring.
Ja.
Die helpt eigenlijk om meer van het leven te kunnen gaan maken. Om er meer van. Het krijgt meer betekenis. En dat heet dus betekenisverlening. En daar. Meer met die psychoanalytische kant ging het dan heel vaak meer ook, hoe was nou je jeugd? Nou, dat kan zijn dat mensen dat belangrijk vinden. Dat doet er niet toe. Het is echt, hoe kijk ik tegen de wereld en tegen mezelf aan?
Ja.
En dat is eigenlijk een heel mooi stuk, vind ik altijd. Dat is natuurlijk, we zijn waanzinnig nieuwsgierig naar de levens van mensen.
Zeker, ja zeker. en betekenisgeving is natuurlijk heel belangrijk. Ja, hè? Ja. En het is prachtig als je dan zo'n traumatische ervaring hebt en het licht gaat weer aan.
Ja, ja.
Waardoor je het leven weer kunt omarmen.
Ja,
hè?
Ja,
juist omdat je weet dat het zo relatief is.
Ja.
Ja, mooi.
En het eindigt dan met een afscheidsritueel. Daar zei je er straks al iets over. En dat was eigenlijk meer omdat Ad de Jong kan er ook zo vaak zo boos over worden hoe lang behandelingen duren. Dat we eigenlijk. Eigenlijk zegt hij, je kunt mensen niet loslaten. En dat heb ik ook wel heel vaak gezien. En waarom is dat zo moeilijk? Omdat het gesprek, als psychotherapeut weten we, dit soort gesprekken, dat zijn hele bijzondere gesprekken die we voeren. Die heb je in het gewone leven bestaan niet. Dus het is een soort intimiteit, zou ik maar zeggen, een soort verbondenheid waar we aan verslaafd raken. Laat maar eerlijk zeggen, daarom doen we dit werk. Ik vind het fijn dat we ook nog geld voor krijgen, maar het is iets wat ons ook heel erg als persoon raakt. Het is heel mooi werk.
Het geeft voldoening.
Ja.
Ja.
Maar daarom is het ook moeilijk om het los te laten. Omdat het zo'n band geeft en ook voor de mensen die getraumatiseerd zijn, die hebben bij ons vaak de ervaring dat er voor het eerst iemand echt geluisterd heeft.
Ja.
van al die mensen om je heen, die kunnen dat niet. En dat is geen verwijt of zo, maar dat kan niet in het gewone leven.
Nee.
Maar toen dacht ik, ja, toch moeten mensen zelf verder. En het afscheidsritueel is dus eigenlijk ook bedoeld voor de therapeut om te accepteren dat iemand weer weggaat. En dat betekent dat de boze brief of wat dan ook, die wordt dan samen met de partner of een dierbare van die andere persoon, dat is een ritueel waarbij die verbrandt of wat dan ook.
Ja.
En dan is het ook een manier om nog één keer verdrietig te zijn, mm-hmm. maar het ook te vieren. En dat is dus wat bij zo'n afscheidsritueel hoort, is dat mensen ook vaak samen gaan eten of iets dergelijks.
Ja, mooi.
Ja, ja,
heel mooi. Ja. Bedankt dat je daar iets over hebt willen vertellen, want het is er toch, ondanks dat er nu andere behandelmethoden zijn, de fasen die in deze behandeling zitten, zijn heel, ook organisch eigenlijk. Hè?
Ja.
Ze sluiten heel erg aan bij de pure menselijke ontmoeting, van daarin in de diepte gaan en ook weer loslaten.
Ja.
Hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
Ja. Mooi. En iets anders wat naar voren komt in jouw boek is dat er bijvoorbeeld bij de eerste ramp, hè, de Bijlmerramp, wat er allemaal niet was.
Mm-hmm.
En wat het allemaal teweeg gebracht heeft in de gemeenschap, waardoor jij aan het denken bent gezet, hè, en een nood gezien hebt die daardoor is ontstaan. En in de loop van de tijd, hè, ook aan de hand van andere rampen en ervaringen daarmee, drie pijlers hebt ontwikkeld die je vanaf de vuurwerkramp in Enschede eigenlijk bent gaan toepassen.
Mm-hmm.
En die drie pijlers, dat zijn in de eerste plaats dat er een informatie- of adviescentrum is. In de tweede plaats dat er gezondheidsonderzoek is voor de betrokkenen.
Mm-hmm.
En in de derde plaats dat er een soort vereniging is of een verband waarin slachtoffers elkaar kunnen ontmoeten.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen, over waarom die drie pijlers belangrijk zijn?
Graag, ja. Vandaag is, gisteren was er die enquêtecommissie over fraude, hè?
Ja.
En dat illustreert eigenlijk een deel van die dingen, omdat al die mensen zijn allemaal individueel getroffen.
Ja.
En voelden zich allemaal machteloos tegenover een machtige overheid.
Ja.
Of tegenover systemen. En dat is eigenlijk een ramp, betekent dat een aantal mensen worden getroffen. Dat zijn vaak grote aantallen mensen.
Ja, de toeslagenaffaire.
Ja. Die grote aantallen mensen die voelen zich ieder op zich onmachtig om iets te doen. En als ik dan terugkijk naar de Bijlmer, dan was het zo dat mensen eigenlijk het gevoel hadden geen gehoor te vinden. Als je spreekt over mensen, waren dat voor een deel bewoners die in die flat gewoond hebben, overlevenden, dat waren mensen in de omgeving daarvan. Maar het waren ook brandweermensen die hadden puin geruimd of op zoek naar lichaam waren geweest. Politiemensen die daarbij betrokken waren geweest. Dat zijn hele kringen. Het is als een steen in het water waar allemaal kringen ontstaan. En op verschillende manieren hebben mensen daarvan alles meegemaakt. En dat betekent ook dat als je naar die kringen kijkt, dat hoe dichterbij, hoe meer mensen last konden hebben daarvan. En verder of wat minder, zou ik maar zeggen. En het punt is dan dat, wat kunnen die mensen daar dan mee? Wat je dan ziet is dat, en dat geldt vooral voor de direct getroffenen die geen woning meer hebben, waar alles verwoest is, die worden dus van het ene op het andere moment afhankelijk. En die afhankelijkheid, daar was eigenlijk, dat beeld heb ik altijd nog voor me gehad van de Bijlmerramp, dat mensen waren in de Bijlmer Sporthal opgevangen en zaten op de grond. En ik weet dat ik was gevraagd om die mensen te gaan de dag na de ramp. En ik was zo verbijsterd dat die mensen op de grond zaten. Ik dacht, waarom zitten die mensen niet? Er zijn hier geen stoelen. Of.
Ja.
En daar omheen stonden kraampjes zoals op een markt. Dus allemaal heel goed bedoeld. net sociale dienst, de woningbouw, andere dingen van de gemeente, van banken, Leger des Heils. Dus eigenlijk als een soort welzijnsmarkt. Je hebt nu tegenwoordig van die foodplaza, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Daar leek het op.
Ja, die prikkels.
Ga ik nu heen. Maar je bent dus op dat moment totaal afhankelijk.
Ja.
En je moet zelf gaan kiezen waar ga ik nu naar sociale dienst. En wat je dan bij al die kraampjes, die heb je allemaal namelijk nodig. Al die kraampjes.
Ja, dus moet het, je is, van
het is niet als de foodplaza dat één kraampje voldoende is. Je moet overal hetzelfde verhaal gaan vertellen.
Verschrikkelijk, hè? Ja.
En dat is iets waardoor ik dacht dat je moet eigenlijk één plek hebben. Één plek waar iemand zorgt om jouw verhaal te horen met daarachter al die verschillende diensten.
Ja.
En dat is eigenlijk het informatie- en adviescentrum geworden. Het is heel mondvol.
Ja.
En dat hebben we in Enschede en in Volendam heel goed kunnen ontwikkelen. Tegenwoordig is het vooral digitaal. De ARK maakt die dingen digitaal. En daar kunnen dus mensen terecht voor alle informatie. En ze moeten ook zeggen, we zijn nu met de podcast, maar ze waren ook zeggen, hele radio-interviews, er waren ook televisiedingen lokaal, kranten en dergelijke, blaadjes die gemaakt werden, kunst die gemaakt werd. En bijvoorbeeld in Enschede zijn dus 10.000 mensen daar lid van geweest.
Ja.
Dus het hele grote aantallen.
Ja.
En dat is dus, daardoor ontstaat er ook een gemeenschapsgevoel. En die getroffenen, die dus altijd veel schade ondervinden, want het is niet alleen psychologisch, maar het is ook sociaal, maar het is ook, je verliest je eigen omgeving, noem maar op, en rampen gebeuren in levens. Dat die verenigingen, die zijn dus nodig om een vuist te kunnen maken.
Ja.
En dus zeg, het eerste wat ik toen in Enschede ook gedaan was, Els Borst, die had mij gevraagd een uur nadat die ramp plaatsvond of ik haar wou helpen om te zorgen dat Enschede niet als de Bijlmer werd.
Ja.
En toen zei ik, moet je wel doen wat ik zeg. We kenden elkaar al lang, hè? En dat was zo'n informatie- en adviescentrum oprichten voor 3 tot 5 jaar. Dat is ook gebeurd. En een getroffen vereniging die ondersteund werd met geld voor de overheid, zodat ze een secretariaat hadden en dat kon gaan werken. En het derde, en dat was waar Els heel erg op stond, gezien ook wat er in de Bijlmer gebeurd was, een gezondheidsonderzoek, dat betekent dat je dus echt onderzoekt wat zijn de gevolgen en dan per half jaar verder, zodat je weet, moeten we opschalen, kunnen we afschalen.
Zodat je de klachten en de fysieke klachten en de mentale klachten van mensen ook serieus neemt en in kaart kunt brengen. Hè?
Ja, en je hebt een overzicht van hoeveel mensen er schade door ondervinden. Ja. En of die hulp ook helpt.
Ja.
Dus mooi. Zo ontstond er een omvattend beeld van wat er nodig is. En nu is dat in richtlijnen allemaal vastgelegd, dus dat is
ja, dat is toch goud.
Ja, ja.
Dat is heel, heel belangrijk.
Ja.
Nou, dan gaan we langzamerhand toe naar de afronden. Maar wat ik nog heel graag iets over wil horen van jou, is de laatste ramp die ons allen heeft getroffen wereldwijd. De pandemie. En welke leringen heb jij daaruit getroffen?
Nou, kijk, bij de pandemie ben ik dus niet professioneel betrokken geweest. Hè? Ik heb me wel druk gemaakt en dat zegt ook misschien wel wat over. Ik vond het zelf heel beangstigend. Daar ben ik ook. Ik ben inmiddels 78. Dus ik behoorde ook tot de groep, bleek al snel, die groot risico zou ook lopen. En ik heb ook lichamelijk ook iets. Dus je bent als het ware extra kwetsbaar.
Ja.
Ik vond het ook, wat veel mensen ook vonden, heel vervreemdend. Heel bizar.
Ja.
Alsof we in een theater liep waar je geen kaartje voor gekocht had, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het was heel, heel raar. Op straat, om mensen heen lopen, de afstand. Ook het gevoel van hoe lang gaat het duren. Dus ik had heel veel behoefte om een soort houvast. Ik heb ook La Peste van Camus weer gelezen. Dat had ik eigenlijk nooit op die manier. Ik had het ooit voor mijn school moeten lezen, maar nu heb ik het echt gelezen. Ook andere boeken over de Spaanse griep, hele interessante dingen. Maar eigenlijk wat me zo opviel, dat was dat hoe belangrijk eigenlijk iemand als Rutte wordt op zo'n moment. Dat toch een leider, iemand die je kunt er zelf niks tegen doen. Dus de overheid wordt verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
En dat werd natuurlijk in zijn persoon ook. En ik heb hem meegemaakt omdat ik de NCTV adviseur was voor de beveiliging van politici, om die mensen te begeleiden en hun gezinnen. Dus ook weer, daar kan ik weer een ander boek over schrijven, ga ik niet doen. Maar wat mij zo opviel, dat was dat eigenlijk, het ging op een gegeven moment over aantallen en niet meer over mensen.
Klopt.
En er gingen zoveel mensen dood en ook in mijn eigen omgeving maakte ik dat ook mee. En daar deden we niks mee. En eigenlijk in de landen om ons heen, en dat was vooral via de traumawereld, wist ik dat er heel veel gebeurde. In Italië, in Litouwen, in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Allemaal dagen van nationale rouw. En hier verdomme niet.
Nee.
En ik heb me daar druk om gemaakt. En dat is dus niet gebeurd tot op de dag van vandaag.
Ja.
En dat zegt iets over ons land. En wat ik zeg, toen heel erg mee tot me doordrong, dat was dat vergeleken bij een andere ramp, dat noem je dan een gewone ramp of zo, dan is er één moment van hele heftige angst en paniek. En daarna is het meestal, hoef je niet meer bang te zijn, want het is gebeurd.
Ja.
Dus dan krijg je de andere reacties daarna. Ja. Maar hier bleef de angst. De angst ging niet weg.
Nee.
En dat betekent dat eigenlijk, wat ik besef, dat die angst andere emoties wegdrukt.
Ja.
Dus mensen konden niet echt verdrietig worden. Mensen konden niet boos worden, dat was makkelijker. En dat zie je ook geleidelijk aan.
Ja, mensen.
De enorme woede.
Ja.
En ook die bizarre complot ontstaan. Dat je dus zekerheden zoekt.
Ja.
En wil dat het zo is zoals je denkt dat het is. Dus, en dat ja, daar schrijf ik wel over. Met name, ik heb er aanvankelijk heel veel over gezegd, maar ik heb nu in het boek eigenlijk het vooral benaderd van wat doet de pandemie met een samenleving? En hoe kun je zorgen dat die samenleving zich een zekere mate van veiligheid voelt en een zekere mate van verbondenheid? En dat zijn dingen die op de dag van vandaag een enorme rol in ons land spelen en in de hele wereld. Omdat er is zoveel geweld, er is zoveel wantrouwen. En die pandemie heeft daar volgens mij een soort extra zet aan gegeven.
Nou, ik denk ook wel, nu je het zo zegt, in het begin van het gesprek hadden we het over die vierde traumareactie. Hè, van dat je elkaar nodig hebt, van elkaar opzoekt en elkaar ook letterlijk vasthoudt.
Ja. Ja.
En daarin werden we natuurlijk alleen maar geremd. Want we mochten elkaar niet opzoeken.
Ja, ja.
Er zijn heel veel mensen in eenzaamheid gestorven.
Ja, ja, ja.
Het is heel naar voor die mensen, maar het is ook heel naar voor de nabestaanden.
Ja, ik weet het. Ja.
En dat ebt misschien nog wat na.
Ja, je zegt het voorzichtig. Ik denk dat het heel, heel veel invloed heeft.
Ook op jongeren bijvoorbeeld, hè?
Dat weet ik wel zeker. Dus één. Drie jongeren die ik destijds, die in het boek ook voorkomen, die een onderzoek, eentje heeft zelfmoord gepleegd, heb ik vorige week gehoord.
Ach.
In die tijd ook.
Ja.
Dus het is ook, die voelde zich zo vereenzaamd. En de andere is nu psychologie gaan studeren natuurlijk.
Ja.
Binnenkort spreken. Nee, het werkt veel meer door, denk ik, dan willen weten. Het is een beetje, ik heb het ook wel, ik weet soms niet meer wat er wel niet in staat, maar je hebt na de Eerste Wereldoorlog waar dus miljoenen mensen zijn omgekomen, kreeg je de Roaring Twenties. Dus,
ja.
een soort niet herinneren, proberen alle remmen los, zal ik maar zeggen. Ik had verwacht dat dat hierna ook zou gebeuren, dat is het niet. En dat komt eigenlijk, denk ik, altijd doordat die oorlog in Oekraïne direct plaatsvond.
Op het moment dat andere dingen gebeuren.
Op het moment dat we een soort bevrijding hadden van de pandemie, kwam er een nieuwe dreiging van die oorlog. Dus dat heeft als het ware elkaar ingehaakt.
Ja.
En het is ook die dreiging van die oorlog, die speelt nu heel erg, en dan ook nog weer Gaza erbij, ook nog. Wordt ons geen rust gegund, als het ware, om het te verwerken, om echt bij stil te zijn. We zijn van het ene ramp in de andere terechtgekomen.
Ja, ja, waardoor het crisisscenario wat je in het begin schetste, eigenlijk geen crisis meer is, maar een soort langgerekt gebeuren.
Ja.
Waardoor er te weinig ruimte is om die dingen te doen die nodig zijn, zoals rituelen, je aan elkaar verbinden, het afronden, verder gaan met leven. Ja.
Dat zeg je heel mooi.
Ja. Nou, en toch moeten we verder met leven, hè?
Dat doen we ook.
Ja.
En dat kunnen
en
we
hoop
ook.
En hopen. Ik denk dat dat belangrijk
ja,
is.
Ja, ja, ja. Helemaal mee eens.
Nou, in ieder geval vond ik dit een heel verhelderend gesprek over wat rampen met ons doen. En ook over veerkracht en betekenisgeving.
Oké.
Dus ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken.
Jij ook bedankt dat je dit gevraagd hebt aan mij.
Ja. Is er nog iets wat jij tenslotte graag wilt zeggen waar we het niet over gehad hebben? In het kader van dit onderwerp?
Nou, ik zou het zo fijn vinden als wij, dan zeg ik psychotherapeut, psycholoog, psychiaters of wat dan ook, dat we beseffen dat we echt iets kunnen doen. En dat het niet alleen maar behandelen is. En dat we weten veel van wat het in leven doet met mensen. En dat maken we zelf ook vaak mee. En dat kunnen we ook op een andere manier voor de samenleving beschikbaar stellen.
Ja, gewoon door de menselijke ontmoetingen.
Ja.
Ja. Nou, dat is een mooie toevoeging. Dank je wel.
Oké, jij ook bedankt.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.